Er is een roos ontloken, had ik als thema meegegeven. En misschien zeggen jullie straks van, nou, zie ik dat nou wel helemaal terug in de overdenking. En dat heeft alles te maken met het feit dat ik vaak al ver van tevoren wat begin na te denken over hoe wil ik eigenlijk de dienst inrichten, wat moet erin komen. Ik heb niet zo verschrikkelijk veel tijd vaak, dus ik moet het wat tussendoor doen. Zodra ik tijd heb dat ik even wat ga zoeken in boeken en in dingen waarvan ik denk van die zou ik in de preek wel mee willen geven. En ik had dit thema meegegeven, er is een roos ontloken, maar er is veel op ons afgekomen de laatste tijd. Sowieso in de wereld natuurlijk, maar ook de laatste paar weken op school waren er nogal wat dingen die ons bezig hielden. En die buiten de normale orde van zaken vielen, zoals een overlijden van een collega plotseling van de school die bij ons in het gebouw zit. Een leerling van ons die plotseling weg moest omdat er procedure afgelopen was en in Nederland niet verder mocht gaan. En het hoge beroep maar moest afwachten in Armenië en dan blijf je dus een beetje bezig met al die dingen. En die hou je dan ook bezig. Dus dat betekent dat misschien jullie het idee hebben van, ja, is nou het thema wat losgelaten of is het niet zo. Maar misschien komt het ook wel weer terug. Maar dat merken jullie dan wel. Het is in ieder geval ook de reden dat, want dit plaatje is een beetje wazig. Maar er staan natuurlijk twee dingen op. Een hele mooie roos nog in bloei. En een geknakte roos. Ik denk dat dat wel een beetje het gevoel is waar ik mee bezig was toen ik bezig was met het voorbereiden van de dienst. Want we lezen eigenlijk maar bizarre verhalen in deze adventstijd. Een priester die monddood wordt gemaakt door de engel Gabriel als hij niet gelooft dat hij nog vader zal worden op zijn oude dag. En omdat Zacharias daardoor niks meer kon zeggen, kon hij dus het belangrijkste van zijn roeping, de zegen doorgeven aan wie buiten op hem wachtte, niet meer uitvoeren. En dan Maria, een jong meisje dat in een ingewikkelde situatie terechtkomt, omdat ze zwanger raakt zonder getrouwd te zijn, maar die wel in alle deemoed haar geloof aan de God van Israël betuigt, waarmee alles toch wel goed komt. Twee zwangere vrouwen, Maria en Elisabeth, die elkaar ontmoeten. De een piepjong, de ander al flink op leeftijd. De oudste leefde 5 maanden in afzondering, staat er in Lucas. En de jongste bleef 3 maanden bij de oudste. Waarom eigenlijk? Mocht niemand hun eerste zo bijzondere zwangerschap zien dan? Of moesten ze zelf dit wonderlijke eerst een plaats geven in hun eigen binnenste? En vandaag opnieuw Zacharias. Dezelfde oude priester die nog steeds niet kan spreken en op een lijntje duidelijk moet maken dat zijn vrouw toch echt gelijk heeft. En dat hun eerstgeboren zoon geheel tegen de gewoonte in Johannes moet heten. En dan hebben ze een zoon, maar als hij groot is, trekt hij de woestijn in. Het werd al een keer genoemd in een eerdere adventsdienst, als de hemelse boodschap van het begin van het evangelie van Lucas goed had moeten overkomen, dan had het verhaal misschien net even anders verteld moeten worden. Dan had er sowieso misschien een betere marketingcampagne opgezet moeten worden, om het bij iedereen goed tussen de oren te krijgen. Ergens vind ik dat ook wel. Maar aan de andere kant is het nou ook juist in de Bijbel waar de hemelse boodschap op onverwachte en soms onbegrijpelijke manier klinkt. En vaak met onverwachte, wonderbaarlijke verhalen. En woestijn en water komen daar vaak in voor. Los van eerdere verhalen zien we dat al bij Mozes. Eerstgeboren zoontjes moesten allemaal dood van de farao in Egypte. Stel je eens voor dat het Joodse volk te groot en te sterk zou worden. Dat kon toch niet? Trouwens, iets wat volgens de krant ook gebeurt in het kalifaat van IS van vandaag de dag. Maar een moeder zou geen moeder zijn als ze niet iets zou proberen om haar kind te redden. En zo komt het dat de moeder van Mozes haar eerstgeboren zoontje in het water laat komen. Weliswaar in een mandje, maar toch op de gevaarlijkste plek die je voor een kind kunt bedenken. Maar we kennen het verhaal. Mozes wordt gered, groeit op aan het hof van de farao en moet vluchten in de woestijn. Alweer die woestijn. Later is het hele volk Israël wat de woestijn in moet vluchten en ze zijn pas veilig als de paarden en ruiters bedolven worden door de golven. Ineens is het water weer gevaarlijk. Het is ook de woestijn waar naast gebrek aan eten een gebrek aan water het hele volk op het randje van ongeloof drijft. Maar ook dan weer iets wonderbaarlijks. Het eten valt uit de lucht en met een stok wordt water uit de rots geslagen. Het is net of dat spanningsveld tussen gevaarlijk en veilig steeds opnieuw opgeheven wordt door een ingreep van God. Wat aan hem wordt telkens toegeschreven, wat er gebeurt door de Bijbelschrijvers. Zo wordt het ook door de profeten vaak weergegeven. In situaties waarin het lijkt of het volk Israël weer in de woestijn terechtgekomen is, roepen ze luid dat het volk niet bang moet zijn. Ze hebben immers hun Heer. Hij is het die ervoor zorgt dat rivieren hun niet mee zullen sleuren, dat vlammen hen niet zullen verteren en vijanden wel verzwolgen zullen worden door het gevaarlijke water of verteerd worden door vuur of zullen omkomen van dorst in de woestijn. Steeds opnieuw klinkt die hemelse boodschap zoals ze die vanmorgen ook van Jesaja hoorden. Denk niet alleen aan het verleden, want ga iets nieuws beginnen. Het is al aan het ontkiemen, zie je het niet? En dan volgen die haast magische woorden. Ik baan een weg dwars door de woestijn. Rivieren laat ik dwars door de steppen stromen. Je zou kunnen reageren met een opmerking als, ja, mooie sprookjes en droom maar lekker verder. Maar dan ga je voorbij aan al die bijzondere verhalen die je telkens weer tegenkomt in de Bijbel. Vaak onbegrijpelijk, moeilijk te volgen. Maar desalniettemin zie je steeds weer dat als het gevaarlijk wordt, als je door het water moet gaan, God aan je zij is en ervoor zorgt dat rivieren je niet meesleuren. Dat vuur je niet verteert omdat God met je is. Alsof de profeten steeds maar weer willen zeggen, denk erom, er kan nog zoveel gevaar dreigen. Maar God zal niet toestaan dat je uit zijn hand valt. Sterker nog, dwars door de woestijn zal hij een weg voor je maken en ook water zal er zijn, als dat nodig is. Als Zacharias eindelijk weer kan spreken, nadat hij gehoorzaam de juiste naam aan Johannes heeft gegeven, blijkbaar is hij inderdaad tot inkeer gekomen door zijn periode van stilte, dan is het eerste wat hij uitspreekt een profetie. De priester wordt een profeet, herinnert iedereen aan het verlossende en beschermende werk van God, hun schepper, die met hen een heilig verbond heeft gesloten. Dat deed hij steeds in het verleden, maar dat doet hij ook nu bij de besnijdenis van Johannes en hij zal het blijven doen. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. Zo profeteert Zacharias. Mooi. Maar wat moeten we met deze adventsverhalen in de bizarre tijden waarin we leven vandaag de dag? In de tijden waarin de hele wereld dreigt te verworden tot een woestijn, dreigt te worden verzwolgen in een tsunami van geweld en dreiging. Een wereld waarin miljoenen mensen liever de woestijn invluchten dan slachtoffer te worden van nietsontziende beulen. Moeten we elkaar de mooie sprookjes van de profeten voorhouden om toch maar wat dichter bij ons eigen kerstgevoel te komen? Moet ik de verhalen van Zacharias, Maria, Elisabeth zo gaan uitleggen dat we er een rustig gevoel van kunnen krijgen? Of met open mond het wonder van de Heer gaan begrijpen en aanschouwen? Ook die verhalen die toch eindigen in een woestijn? Johannes loopt zelf de woestijn in en komt veel later niet zo mooi aan zijn einde. Jezus loopt ook de woestijn in. En ook zijn einde is niet bijzonder. En Loesje publiceerde afgelopen week nog een poster met daarop de tekst: hoe leg ik mijn kinderen nou uit dat we dat pasgeboren kindje over een paar maanden gaan kruisigen? Dit soort gedachten maakt ook mij wat kriegelig en onrustig. Het klinkt allemaal zo bizar en zo negatief. Alsof er geen hemelse boodschap of kerstgedachte meer overblijft. Ik vroeg me af, zit ik dan ook al in de woestijn? Maakt de tsunami van geweld en dreiging met geweld dat ik ook al geen licht meer kan zien? Deze week werd me de vraag voorgelegd: hoe beleef jij kerst dit jaar? Een indringende vraag, omdat er zo verschrikkelijk veel dingen op je afkomen vandaag de dag. En ook de adventsverhalen lijken niet meer helemaal van deze wereld, als je ze belicht vanaf de kant die ik zo net gedaan heb. Maar we moeten één ding niet vergeten. De adventsverhalen zijn niet de verhalen van de wereld, zoals wij mensen die scheppen. Het zijn de verhalen van God en de verhalen van God met ons. Dat zijn geen verhalen die altijd zomaar één op één te volgen en uit te leggen zijn. Het zijn geen verhalen die je net zo gemakkelijk leest en bekijkt als goede tijden, slechte tijden. Want er speelt altijd iets extra's mee. We ontkomen er niet aan dat alles wat mogelijk is aan ellende in een mensenleven ook ons kan overkomen. Misschien zijn we wel geen vluchteling, zoals in het eerste gedicht werd aangegeven, sommigen van ons wel trouwens. Maar ook wij kennen periodes in ons leven dat het moeilijk is. En dat je je stap voor stap tegen beter weten in soms voort moet slepen. Net zo goed als dat we niet aan ontkomen dat er periodes kunnen zijn waarin alles van een leien dakje lijkt te gaan en we huppelend door het leven gaan. Maar wat al die verhalen uit de Bijbel en in de adventstijd ons vertellen, wat al die profeten ons duidelijk maken, is dat er altijd iets extra's meespeelt. Of eigenlijk moet ik zeggen, iemand extra. Iemand die ons niet in de steek wil laten. Iemand die niet voor niets de hemel en de aarde gemaakt heeft en trouw is aan wat hij gemaakt heeft. Iemand die steeds opnieuw deuren opent, wegen baant, zelfs in de woestijn en water geeft waar dat nodig is. Het vraagt alleen wel om ons geloof, om het te kunnen zien en te aanvaarden. Zacharias kon het eerst niet opbrengen en heeft een flinke periode van inkeer nodig om uiteindelijk vol overgave te kunnen getuigen en profiteren van dat extra's. Die iemand extra die al die bizarre verhalingen en wendingen begrijpbaar maakt. Maria en Elisabeth lijken het direct al begrepen te hebben. Waarschijnlijk zijn vrouwen daar toch wat beter in dan mannen. Maar ook zij kiezen hun periode van inkeer. Elisabeth is 5 maanden in afzondering. En Maria blijft 3 hele maanden bij Elisabeth voordat ze teruggaat naar Jozef. En ook Mozes, Johannes, Jezus kiezen hun periode van inkeer door zelf de woestijn op te zoeken. Te ervaren wat de bedreigingen van het leven zijn en te ontdekken dat ook daar God met hen is. We leven in tijden die je kunt ervaren als bizar, als woestijn, als water dat je meesleurt, als vluchteling die alleen maar door kan gaan. Wat moet je anders als je verleden in puin ligt en je toekomst wordt vermoord? Las Marleen zo straks voor. Hoe beleef je dan Advent en Kerst? Ik denk dat je het pas kunt beleven als je durft toe te geven dat je in alle verhalen en profetieën steeds opnieuw de liefdevolle barmhartigheid van God terug mag zien. Een stralend licht uit de hemel dat opgaat over alle mensen En speciaal voor hen die leven in duisternis of verkeren in de schaduw van de dood. Als je dat kunt zien, kun je ook doorgaan. Niet als vluchteling, niet als roepen in de woestijn, maar als iemand die samen met anderen de voeten durft te zetten op de weg naar de vrede. Daarnaast kun je het pas beleven als je stil durft te worden, als je naar je binnenste durft te gaan en accepteert dat alles dat daar leeft in Gods licht mag staan. Een liefdevol en barmhartig licht, dat je vrede en liefde kan brengen. Stilstaan. Ontdekken en aanvaarden om daarna vanuit het licht, de vrede en de liefde die je daardoor ontvangt, samen met anderen het pad van de vrede te lopen. Ten diepste hebben we de stilte van de stille nacht nodig om te beseffen dat Kerst God tot in ons hart, tot in ons wezen heeft gebracht. Pas vanuit dat besef kun je verwonderd ontdekken dat alle donker, alle bizarheid van de wereld je niet kan scheiden van deze liefde die je met Kerst geschonken krijgt. We hebben nog een paar dagen voor de Kerstnacht daar is. Ik zou zeggen, zoek in die dagen de stilte om te ontdekken dat God altijd nabij is. Dan weet ik zeker dat je de hemelse boodschap wel zult verstaan.